Zeg eens eerlijk gemeente, staat de hemelvaart eigenlijk niet heel ver van ons af? Kleine stukjes in de Bijbel spreken er maar van. We beperken de herdenking van het hemelvaartsevangelie tot één dienst op een donderdag in de week. Terwijl andere hoogtijdagen van de kerk zelfs drie diensten kennen. Staat het niet ver van ons af, vooral als we de vraag stellen, wat is nou eigenlijk precies de geestelijke betekenis van het feit van de hemelvaart van de Heere Jezus? Met kerst kunnen we ons daar nog iets bij denken. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben, zegt Paulus. En laten we het hem maar nazeggen. Ja, dan is die geestelijke betekenis in elk geval zo voor ons denken duidelijk. Zalig maken, zo is zij gekomen. En bij de Goede Vrijdag, het sterven van de Heere Jezus Christus, is het ook niet zo moeilijk om te zeggen wat dat voor geestelijke inhoud heeft. Jezus is gestorven, schrijft de apostel Paulus, tot onze rechtvaardigmaking. Of om ons te verlossen van de vloek van de wet. Verlossen. Rechtvaardig maken. Vergeving van zonde. Dat hoort bij het kruis. En de opstanding, nog niet zo lang geleden herdacht. Jezus Christus is opgestaan om ons te verlossen van de banden van dood en zonde en duivel. Maar hemelvaart, wat betekent dat dan? Als je vanmorgen in de kerk zit als jongere met een heleboel vragen, wil God ook op mij neerzien? Of als je misschien als oudere vastgelopen bent, gestruikeld bent. Je mag wel iets weten van de opzoekende liefde van de Heere, maar nu, het is zo ver weg, uit de aarde aards. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? We willen er vanmorgen vanuit deze overbekende geschiedenis uit het slot van het evangelie naar Lucas bij stilstaan en er iets over zeggen, de geestelijke betekenis van de hemelvaart. En dan letten we op drie dingen die zo uit de tekst opkomen. Allereerst op de leiding van Christus. De tekst begint met, en hij leidde hen buiten, dat is buiten de stad, tot aan Bethanië. In de tweede plaats de zegen van Christus. En hij zegende hen. En als hij hen zegende, scheidde hij van hen en werd opgenomen in de hemel. En tenslotte de aanbidding van Christus. En zij aanbaden hem. De geestelijke betekenis van de hemelvaart. De leiding van Christus. De zegen van Christus. De aanbidding van Christus. In deze geschiedenis die eigenlijk een beetje abrupt begint, wandelt de Heere Jezus, het is waarschijnlijk redelijk vroeg in de morgen, met zijn discipelen door Jeruzalem. Richting de Leeuwenpoort waarschijnlijk, die ook wel Stefanuspoort genoemd wordt. Helemaal zeker of het die poort was, is het niet, maar ik denk dat dat het wel geweest zal zijn, richting Olijfberg. Het is een bekende weg. Nog niet zo lang geleden, ruim 40 dagen geleden, is de Heere Jezus die weg ook gegaan. Maar dan in omgekeerde volgorde. Toen ging hij van buiten de stad, de hof van Gethsemane, waar hij gearresteerd en gebonden is, de stad binnen. Als een gebondene door de tempelpolitie en de dienaren van Caiaphas, de hoge priester, die eigenlijk wat triomferend hem in de richting van het paleis van Caiaphas voerde, op de berg waar de priesters woonden. Van Gethsemane, door het Kidrondal, lezen we in de geschiedenis van het lijden, door de poort van Stefanus, zoals hij later genoemd is, langs de weg die later de Via Dolorosa genoemd wordt, de Lijdensweg, richting Caiaphas, richting Pilatus, die rechtszitting hield in de burcht Antonia. Maar nu andersom. Waarschijnlijk zijn de discipelen afkomstig uit het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Dat is de Marcus van het evangelie. En de moeder van Johannes Marcus had een hele grote woning. Ze was een rijke weduwe, zegt de traditie, de oude kerkvaders. En daar kwam de Heere Jezus met zijn discipelen samen. Daar verbleven ze ook, brachten ze de nacht door als ze in Jeruzalem waren. En later is dat de plaats waar de eerste christengemeente in Jeruzalem samenkwam. U kunt dat lezen in Handelingen 12. Als Petrus gearresteerd wordt en op een wonderlijke manier uit zijn boeien ontsnapt, dan klopt hij aan de deur van het huis waar de discipelen vergaderd zijn en dan wordt de naam van Maria, de moeder van Marcus, genoemd. En dan staat dat dienstmeisje van Maria, de moeder van Marcus, Rodé, letterlijk vertaald Roosje, aan de deur. En van schrik doet ze niet open. Wel, daar zal de groep van de discipelen met de Heere Jezus vandaan gekomen zijn. En ze gaan de weg van het lijden in omgekeerde volgorde. Aan de ene kant ligt het plein van het rechthuis van Pilatus. Aan de andere kant, dichter bij de poort, het badwater Bethesda, waar die man die 38 jaar ziek geweest was, genezen is. Dan gaan ze door de poort, de diepte in, de beek Kidron, en klimmen omhoog richting Olijfberg. En daar ligt aan de linker en aan de rechterhand de hof, Gethsemane. Jezus leidt hen langs die plaatsen. Plaatsen vol herinneringen. En laten we dan vooral maar even denken aan de hof van Gethsemane, aan de voet van de berg van de hemelvaart, de Olijfberg. Wat roept dat op? Wat heeft dat opgeroepen voor de discipelen, voor Petrus, Johannes? Wel, ze zullen zeker de een sterker dan de ander gedacht hebben. Aan die donkere nacht, de donkerste nacht van alle nachten voor hen. Toen ze met de meester in de hof waren. Toen hij alleen in gebed was. Maar wel gevraagd had aan de discipelen, zeker aan die intieme discipelkring van de drie die het dichtst bij hem waren, waakt en bidt. En daar zegt Lucas in zijn evangelie zo heel gevoelig en ook scherp, dat Jezus toen in de hof in zware strijd was. En in zware strijd zijnde, bad hij des te ernstiger. Jezus worstelend. Zijn zweet werd als grote droppels, letterlijk staat er in de grondtekst, klonters van bloed die van hem afvielen. Volgens artsen die daar verstand van hebben, een van de allerduidelijkste tekenen dat iemand innerlijk, psychisch, in de uiterste nood verkeert. Zo was Jezus, toen hij in Gethsemane was, bezig met de beker van het lijden die hij drinken moest. Des te ernstiger bad hij. En ja, daar zullen ze aan gedacht hebben. En ook verder gedacht hebben. Wat heeft de meester niet doorgemaakt, meer dan 40 dagen geleden, om te lijden, om te sterven? En ze hadden het onderwijs van de meester tijdens die 40 dagen dat hij na zijn opstanding bij hen was, hadden ze ter harte genomen. Moest de Christus niet al zo lijden en tot zijn heerlijkheid ingaan? Heere, wat heeft het u gekost? Dat mogen we op de hemelvaartsdag niet vergeten. Paulus zegt, als je het hemelvaartsfeit noemt in Efeze 4... Hij die opgevaren is, is hij niet eerst nedergedaald tot in de diepste diepten van de aarde? En Paulus bedoelt dan, ging aan de hemelvaart het bittere lijden en sterven, de kruisdood op Golgotha niet vooraf? Deze Jezus die nu gekroond wordt met eer en heerlijkheid door zijn Vader, heeft de doornenkroon gedragen. Ja, dat is één kant van de herinneringen. Maar er is ook nog een andere kant. Als de discipelen goed doordenken en geestelijk zoeken te verstaan waar langs de Heere Jezus en allemaal leidt op deze vroege uren van de hemelvaartsdag, dan worden ze niet alleen maar herinnerd aan wie Jezus is en wat Jezus gedaan heeft. En dat hij de naam Jezus draagt omdat hij verloren schuldige zondaren zalig maakt van al hun zonden. Maar ze worden ook herinnerd aan hun eigen tekort en schuld en dwaling. Want wat was er gebeurd in Gethsemane? Kunt gij lieden niet één uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En Petrus, Petrus met name, word je niet herinnerd aan die donkere uren even na Gethsemane? Toen je met een zware eed en zelfs met een vervloeking gezworen hebt. Ik ken de mens niet. Jezus leidt hen langs al die plaatsen. En langs al die plaatsen komen de discipelen er met schuld tussenuit. Gemeente, wat is dat een geweldig iets, ook een verootmoedigend iets, niet voor u en voor jullie en voor mij. Want als we de lijnen doortrekken naar ons eigen hart en leven, als de Heere Jezus ons vanmorgen op deze hemelvaartsdag allemaal herinnert aan wie hij was, wat hij gedaan heeft in de bittere weg van zijn lijden en sterven, maar ook ons herinnert aan wie wij waren en zijn en blijven. Ik denk aan u of aan jou, die als je eerlijk bent moet zeggen, ik ben een vreemdeling van de genade van God, ik ben nog onbekeerd. De Heere Jezus herinnert je eraan, vanmorgen, dat hij in de hof geleden heeft en op Golgotha gestorven is, en dat zoals onze belijdenis het zegt, zijn bloed overvloedig genoegzaam is voor de zonde van de hele wereld. Er is niemand die kan zeggen, niemand van u of van jullie of van degene die met deze dienst verbonden zijn, dat bloed van de Heere Jezus Christus is niet genoeg om mij zalig te maken. Overvloedig genoeg. En nog omgekeerd. 20 jaar onder de prediking. 30 jaar onder de prediking. 58 jaar onder de prediking. En altijd maar, ja dominee, zeg het maar goed hoor. Zeg het maar goed hoor. Je kan het niet ernstig genoeg zeggen. En u kunt met uw quasi ernst zo heel makkelijk verloren gaan. Omdat u alsmaar onbekeerd blijft. Schokt dat nooit eens? Schud dat nooit eens aan uw schouder? Moet het zo verder? Jezus leidt en zegt: heb je dan helemaal geen oog voor de nood van je leven? Heb je dan helemaal geen oog voor wat ik heb willen doen om de grootste van alle zondaren zalig te maken? Wat is nodig om ons te laten leiden door hem? Om hem te leren kennen als die ene die ons behouden kan van de toekomende toorn. Maar misschien nog meer moet ik onderstrepen. Wat kan het verootmoedigend zijn als de Heere Jezus u, die iets van de genade van de Heere in uw leven hebt leren kennen, als het ware de hand op de schouder legt en zegt: nu zal ik je leiden. En dan komen er altijd twee dingen naar boven. Ik zal je laten zien wie ik geweest ben en nog ben en blijf, maar ook wie jij geweest bent. Het rechthuis, Pilatus. 38 jaar zieke, Bethesda. Gethsemane. Engelse dichter Joseph Hart, 18e eeuw, heeft een geweldig lied gemaakt over Gethsemane. Ontzettend moeilijk om te vertalen, maar laat ik het dan maar zo doen. Hij zegt: Heere, neem de schulden last van mijn vastgevroren hart. Bedouw het met de stralen van uw liefde. Doorsteek het met een pijl die in uw bloed is gedoopt. Doe het smelten. Doe het smelten in Gethsemane. Want als je iets van de genade van de Heere kent en je wordt door de Heilige Geest en door het woord van God teruggebracht bij wie hij was en is en bij wie je zelf geweest bent. Nergens worden de zonden zo bitter als in het licht van een bloedende en bebloede zaligmaker. Terugleidend licht noemde de oude vrome dat. Dat je teruggebracht wordt langs de weg die de Heere met je gegaan is. Die hij gegaan is. Hij leidde hen heel bewust langs al die plaatsen. En ja, dan komen ze ergens halverwege de Olijfberg. Net over de top van de Olijfberg aan de oostkant ligt Bethanië. En we zullen de tekst ongeveer zo moeten verstaan dat de Heere Jezus met zijn discipelen op de weg in de richting van Bethanië is gegaan. Niet helemaal tot Bethanië toe, maar de weg in die richting. En dan staat er dat hij zijn handen ophief en hen zegende. U weet wel, dat was het gewone gebaar waarmee de zegen werd uitgesproken. Je heft je handen op. En misschien denkt u meteen aan de zegen van de hoge priester die het volk mocht zegenen, of ook wel de dienstdoende priester, als het offer gebracht was, die het volk dat verzameld was in de voorhof van de tempel zegenen mocht. Lucas begint zijn evangelie zo. Misschien is er in de periode voor kerst of tijdens de herdenking van het kerstevangelie wel over gepreekt. Zacharias was in de tempel, bracht het offer en van hem werd verwacht dat hij, toen hij eenmaal het offer gebracht had, dat hij naar buiten zou komen en dat hij het volk zou zegenen met opgeheven handen. En de zegen van Aaron nummer 6 zou uitspreken: de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Maar het ging niet. Stomme priester. Vanwege zijn ongeloof. Hij moest zwijgen, maandenlang. Wat had hij graag willen spreken. Maar hij kon niet. Aan het einde van het Lucas-evangelie, en Lucas, u mag dat wel weten, gemeente, was een hele begaafde man die prachtig Grieks schrijft. maar die ook zijn evangelie onder de leiding van de Heilige Geest heel mooi heeft gestructureerd, opgebouwd. En in het begin staat een stomme priester die niet zegenen kan. En aan het einde staat een zwijgende hoge priester die wel zegenen kan. En wiens zegen eindeloze waarde heeft. Eeuwige waarde. Hij hief zijn handen op. Nee, hij wenkte niet met zijn hand zoals Zacharias dat deed. Van ga maar naar huis. Hij zegende. Hoge priester, zegt u. Ja, ik moet dat toch wat breder zeggen. Want je vindt meer zegeningen in het Oude en Nieuwe Testament. Zegen is allereerst een teken van afscheid. Want als de aartsvaders aan het einde van hun leven gekomen zijn, dan zegenen ze hun kinderen en ook hun kleinkinderen. Denkt u maar aan Jacob, Genesis 49. Al de 12 zonen van Jacob worden gezegend. Voor ieder heeft hij een woord. Hij legt hun de handen op, die doodzieke, bijna stervende Jacob. En hij zegent ze in de naam van de Heer. Ook zijn kleinkinderen, Ephraim en Manasse, de zoons van Jozef. Hij zegent ze. Jezus zegent bij zijn afscheid. Nee, het is nu geen stervende Jezus. Het is een Jezus die in de hemelen gekroond wordt met eer en heerlijkheid vanwege zijn middelaarswerk. Maar hij neemt afscheid omdat hij weet dat dit voor het laatst is totdat hij wederkomt. Hij zegent hen. Er is nog iets. Hij zegent hen met opgeheven handen. En we weten uit het evangelie dat ook na de opstanding de tekenen van zijn lijden en sterven in de palmen van zijn handen zichtbaar waren. Je kon het zien dat die handen ruim 40 dagen geleden doorboord zijn. De nageltekenen zijn zichtbaar. Zo is hij ten hemel gevaren. Zo neemt hij afscheid. Ik zegen u op grond van mijn bloed. Ik zegen u met mijn doorboorde handen. En straks is hij in de hemel. Johannes ziet het in het boek Openbaring, hoofdstuk 5. En ik zag het lam staande als geslacht. De tekenen van zijn dood en van zijn slachting zijn ook in de hemel. Jezus, zegt Augustinus, breidt zijn handen uit in de hemel voor het aangezicht van zijn vader en van de engelen. En hij zegt, ik heb verzoening gevonden. Wat moet dat een zegen geweest zijn? Want dat betekent dit, en dan denk ik aan een woord uit onze catechismus. Dat ook al gaat Jezus weg, hij neemt afscheid. Zijn bloed blijft. Ik laat de kracht van mijn bloed, van de genade om zondaren te redden van het verderf bij u. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Zie het in mijn handen en in mijn voeten. Was de geestelijke betekenis van hemelvaart dus ook? Was de zegen van hemelvaart dus ook? Jezus wijst op de kracht van zijn bloed. En dat bloed van Jezus Christus, zegt een andere Engelse dichter uit het verleden, zal nooit zijn kracht verliezen. Tot heel de kerk van de levende God binnengebracht is in het huis van de Vader. Om nooit meer te zondigen. Mag jij daar iets van zien, al is het misschien door de nevels en de mistflarden heen. Heere Jezus, u laat de kracht van uw bloed bij ons. En wanneer het woord van u, het evangelie van vrije genade, bediend wordt, dan drupt dat bloed uit die zegenende handen als het ware vanaf de kansel. woord is van Calvijn. En het zoekt, wel eens ontdekt, het bloed van Christus zoekt onder de prediking. Arme zondaren, klopt aan de deur van je hart. En als hij bij hem was, hief hij zijn handen op en zegende hen. Ja, en dan kom ik toch nog even terug op die hoge priesterlijke zegen. Want eigenlijk mocht iedere vader in het gezin zijn kinderen zegenen. Maar de echte zegen, de volle zegen, was in het Oude Testament toch altijd de zegen in het heiligdom. Vroeger in de tabernakel, in de woestijntijd, later in de tempel. Dan was het offer gebracht. Dan was het dier geslacht, het bloed had gedrupt langs het altaar. En het offer was helemaal verteerd. Dat noemt de oude vertaling van het Oude Testament in het Grieks de holocaust. En dat betekent letterlijk het offer wat helemaal verteerd wordt. Onze Statenbijbel zegt wat gans verteerd wordt. Dus dat offer dat werd helemaal tot as verbrand. Nou, zo is de Heere Jezus Christus. Volkomen verteerd onder de toorn van God. Opdat hij zondaren weer op de been zou zetten. En zou herstellen. En zou verlossen. En zou zalig maken. Ja, we weten het natuurlijk. En daar mogen we even terzijde op wijzen. Holocaust. Op deze bevrijdingsdag denken we ook terug aan de oorlog. Aan dat verschrikkelijke gebeuren. Dat systematisch, met precisie, 6 miljoen Joden zijn vermoord in al die kampen, waaronder 2 miljoen kinderen, niet voor te stellen. Niet voor te stellen. Holocaust. Offer dat gans verteerd wordt. Maar wat is het erg, hè? Als heel veel Joden daar wel bij stilstaan in deze dagen. Maar de holocaust, het offer van de doorboorde handen van de ten hemel gevaren koning niet nodig hebben. U hebt het toch wel nodig. U zegt het toch? Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. En dan is de Heere Jezus hier als de grote hoge priester die zegent. Het offer is gebracht op Golgotha. Nu neemt hij afscheid met de doorboorde handen, de littekenen daarvan. En of de Heere Jezus die woorden gesproken heeft of niet, dat meldt de Bijbel niet. Maar voor iedere vrome Israëliet waren zegenende handen een herinnering aan die grote hoge priesterlijke zegen die in nummerie 6 aan het slot staat en die vaak aan het einde van de dienst op de gemeente wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Nou kan ik niet die hele zegen uit gaan leggen, hoeft ook niet. Maar ik wil 3 woorden even onderstrepen en die dicht bij de zegenende handen van de Heere Jezus leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De zegen van de hoge priester is allereerst een zegen van het behoeden, het beschermen. Als Jezus je zegent, als Jezus de discipelen zegent, als Jezus een kerk zegent, dan beschermt hij haar midden in deze brandende, kolkende, chaotische wereld. Wat hebben we nodig, wij en onze kinderen. Heere, bescherm u ons voor de boze, voor de machten van de wereld, voor onze eigen zonde, voor onze eigen dwaasheid, voor het ongeloof, dat vooral. bescherm ons. De Heer Jezus zegt het met zijn zegenende handen. Ik zal je beschermen. Ook al ga je als schapen onder de wolven. En dan, de Heer doe zijn aangezicht over uw lichten. En zij u genadig. Niet alleen bescherming. Vind je in die zegenende handen, maar vooral ook genade. Gij weet de genade van de Heere Jezus Christus. Dat is een van de mooiste teksten over genade, niet? Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat hij u door zijn armoede rijk zal maken. Hij is heel die weg van lijden en sterven, van Gethsemane via Gabbata naar Golgotha gegaan. Om arme zondaren rijk te maken. We hebben het net gezongen, die hemelvaartspsalm. Opdat zelfs het wederhorig kroost. En dat zijn kinderen van God die altijd weer dwars liggen. Die dwars tegen de stem van de zaligmaker ingaan. Altijd door genade bij u mag wonen. Is er geen wonder? Grootste wonder toch? Genade. Bescherming. Genade en vrede. Dat is de climax, het hoogtepunt van die zegen. Waar de Heere zegt, de Heere doe zijn aangezicht over uw licht en geef u vrede. Vrede door het bloed van het kruis. Vrede door de doorboorde handen. Ik heb het misschien in het verleden hier wel eens gezegd. Als Jezus op het kruis houdt, zegt het is volbracht. Dan kun je dat ook terugvertalen in de taal van de Heere Jezus. Dat is het Hebreeuws of liever het Aramees. En een van de Hebreeuwse vertalingen van de Bijbel, want er zijn er verschillende, die vertaalt het is volbracht met nislaam. En dan moet u de en de ieder vanaf halen. Dan krijgt u het woord shalom. Nislaam. Er is vrede. Er is vrede. Door het bloed van het kruis. God toornt niet meer over mijn zonde. Mijn geweten klaagt mij niet meer aan. Vrede. Louter vrede. En als dat van de lippen van de grote hoge priester komt, dan is dat niet maar een wens. De Heere zegene, mogen de Heere u zegenen. Maar dan is dat een belofte. Ik bescherm u. Ik schenk u genade. Ik schenk u vrede. Zo blijft hij bij zijn discipelen. En ik moet me haasten, gemeente, om nog iets over dat slot te zeggen. Want wat is de reactie dan van de discipelen en van degene die daar op die olijfberg staan, halverwege de olijfberg. Daar staat nu een kerkje, het Imbomon, letterlijk. De opgang of het opnemen, het kerkje ter herinnering aan de hemelvaart. Wat doen ze? Er staat dat ze aanbidden. Ja, we weten uit Handelingen dat ze eerst ook wat verslagen en wat verbijsterd hebben staan kijken. Maar als de engelen dat uitgelegd hebben, zo mogen we veronderstellen, ze aanbaden hem. Ja, dat is een woord wat een hele diepe betekenis heeft. En ik hoop dat ik het niet te zwaar laat. Want dat is altijd een gevaar bij de Bijbel. Dat je enkele woorden, dat je daar te veel uithaalt. Daar moet de dominees altijd voor oppassen. Maar letterlijk betekent dat woord, ze kusten de grond. Ze aanbaden, dat is een woord van diepe ootmoed allereerst. Zult u het niet vergeten, loven en prijzen van God, want daar gaat het ook nog over. Dat begint altijd, of liever, dat is altijd in gebed, in diepe ootmoed. Ze aanbaden. Letterlijk, ze kusten de grond, ze knielden neer. Sommigen zeggen zelfs, ze gingen languit in aanbidding op de grond liggen. In elk geval teken van ootmoedige eerbied. Hoe groot zijt gij, hoe klein zijn wij. Zo is het toch? Zo blijft het toch? Zo wordt het toch in het leven van een kind van God steeds meer. Want de ootmoed vergezelt een christen als het goed is tot de laatste snik toe. Ze aanbaden hem. En ze keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren allen tijd in de tempel lovende, letterlijk staat er, lofzingende en prijzende God. Ja, ze gingen met grote blijdschap. De kinderen weten wel waar dat ook nog voorkomt in het Lucas-evangelie. Misschien ken je die tekst wel uit je hoofd omdat je met kerstfeest hebt opgezegd. Zie, ik verkondig uw grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Dat is de boodschap van de engel bij de geboorte van de Heere Jezus, vooraan in het Lucas-evangelie. En nu blijkt dat het kerstevangelie vrucht draagt in het leven van de discipelen. Toen was het de engel die het aankondigde, die het toezegde. Nu is het werkelijkheid geworden, met blijdschap. Blijdschap, ja waarover? Blijdschap dat de koning gekomen was, dat de koning geleden had en gestorven was, dat hij alles gedaan had, dat er niets aan ontbrak. Vroeger zou dominee Smit zeggen, een uitgewerkte zaligheid, helemaal afgemaakt. Blijdschap in het heil, dat is de grootste blijdschap die er is. Niet dat je blij bent over jezelf. Och, je mag ook wel blij zijn als de Heer tot je gesproken heeft en dat woord zijn kracht doet in je leven, dat bedoel ik niet. Maar je bent ten diepste niet blij over jezelf. Maar de echte blijdschap is, mijn hart verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dat zong Maria, verblijd in hem. Ook al is hij weggegaan, maar hij is niet echt weg. Hij blijft met zijn dierbaar bloed. Of zoals onze catechismus het zegt, naar zijn godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Nou, dan wordt je hart te midden van alle ootmoed en te midden van alle aanvechting blij. Heere, u bent er. Soms is het dat alleen hè, in het leven van een kind van God. Als je in donker gedwaald hebt en soms ver weggegleden bent en het licht breekt weer door. De hemel gaat even een klein beetje open. Heere, u bent er nog. U weet nog van mij af. En dat was voor de discipelen nog veel meer. Heere, u blijft. Grote blijdschap. En dan gaan ze naar de tempel. En ik heb me een beetje de afgelopen dagen het hoofd zitten breken. Waarom nou naar de tempel? Ja, ik begrijp dat wel, maar toch. Het was zo dat de Heere Jezus veroordeeld is omdat hij tegen de tempel gezondigd had. Breek deze tempel af. Dat was godslastering volgens de Joden. En straks Stefanus, die volgens de traditie net buiten die Stefanuspoort dus in de buurt van Gethsemane gestenigd is, die werd ook beschuldigd dat hij de tempel gelasterd had. En aan het einde van het boek Handelingen staat dat Paulus bijna vermoord is door de massa, omdat hij de tempel ontheiligd had door een heiden binnen te brengen in de tempel. De christenen stonden echt in de tempel en bij de autoriteiten van de tempel niet hoog aangeschreven. Maar in het allereerste begin van de gemeente van Jeruzalem was de haat tegen de discipelen blijkbaar nog niet zo groot. Of de Heere heeft die haat in het begin nog gedempt. Ze moesten naar Jeruzalem. En waar konden ze beter heen gaan? Dat lezen we ook in de eerste hoofdstukken van Handelingen. Dat de discipelen Petrus en Johannes herhaaldelijk naar de tempel gingen. Ze weken net als Anna uit het begin van het evangelie, niet uit de tempel. Waarom niet? Dat was de plaats waar God woonde. Ja, God woont in de hemel, zegt u, ja. Maar de tempel hier op aarde is Gods woning. Hier wil ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. En waar woonde God in de tempel? Dat weet die jongen wel. God woonde boven de ark van de verzoening. Boven het verzoendeksel. Hier wil ik wonen. En omdat God boven de ark woonde, de ark van het verbond. Daar verzoening gedaan werd voor de zonde. Daarom werd er in het voorhof gezongen. De huis en de tempel zangen van God. En daarom wilden de discipelen zo graag in de tempel zijn. Omdat ze nu konden zingen. Tot eer van God. Omdat ze eigenlijk die dienst van de tempel, die dienst van het zingen van de oude psalmen en van de liederen van Sion helemaal vervulde. Het was eeuwenlang gezongen door de Joden. Maar vaak begrepen de Joden helemaal niet, de Israëlieten niet, wat ze zongen. Maar nu Christus gekomen was, het bloed der verzoening was gestort, nu konden ze zingen. Alles, alles is voldaan. Alles is vervuld. Lofzingen. En dan mag u ook weten dat Psalm 22, die lijdenspsalm, zegt dat God troont onder de lofzangen van Israël. Jezus was naar de hemel gegaan. Ze zagen hem niet meer. Maar toen ze in de tempel zongen, toen troonde Jezus op hun lofzangen. Hij verheugde zich in een lofverheffing. Daarom is zingen. Zingen met je hart. Zo belangrijk. Niet alleen belangrijk omdat als je echt met je hart zingt, je zelf geraakt wordt door die woorden. Maar daar woont God. Daar troont Hij, de ten hemel gevaren koning, op de lofzangen van Israël. Leeft u tot lof van God? Zingt u wel eens van harte? De lofzangen van Israël, waarbij uw hart meegenomen wordt, als het ware naar de hemel. Hier wil ik wonen, hier wil ik tronen. Leeft u, leef ik, want die vraag komt ook naar mij toe, tot eer van God? Wat is dat goed? Als daar iets, want ik weet dat het maar iets is, ons leven is zo geteisterd en gekerfd en getekend door de zon. Maar als er iets zijn mag, het is betamelijk om de oude psalm aan te halen dat wij u loven. En wat moeten juist op de hemelvaartsdag kinderen van God en ook dienaren van God zich schamen? Dat ze zo weinig uit de blijdschap en uit de lof van God leven. Want hoe meer je daaruit leven mag, hoe meer God je lippen aanroert, je lippen opent en je zingen mag. Hoe dichter je bij de Heere leeft en hoe meer je uitzicht hebt op de hemel die op de hemelvaartsdag werd toegesloten achter Jezus. Maar hij gaat open straks door Jezus. Hij scheurt de flarden van de hemel uiteen. En hij komt met de wolken. En dan zullen de kinderen van God, de discipelen en de discipelinnen, hem eeuwig loven. En dan denk ik aan een gedicht van de oude, nadere reformator Jodocus van Lodestein. Sommigen van u kennen zijn naam. Die in een van zijn bekendste gedichten het zo zegt. Voor de kerk van Christus tussen de hemelvaart en tussen de wederkomst. Jezus, bron van hemelvreugde. Die ons hart eens maken zal. Wat ons ooit op aard verheugde, gij verheugt ons bovenal. Daar gij ons reeds hier bereidt voor des hemels heerlijkheid. Waar we u eeuwig lieven, loven. Jezus, trek ons hart naar boven. Amen.